Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 127. En daarvan het eerste vers: vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. En wat er verder volgt, het eerste en tweede vers van Psalm 127. En nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna het laatste vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 7. En laten we dan allen met mij in ons hart als volgt meezeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heer in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wil zijn. U bent het, Heere, die ons hier vanavond weer samenbrengt in dit uw huis. Het huis waar u wilt wonen, waar u wilt zijn, waar u tot ons wilt spreken. Ja, Heere, al zo rijk gesproken hebt, die woorden van uw kant tot de gemeente, genade zij u en vrede. Zo, Heere, komt u tot ons. Niet in uw toren, hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt, maar met uw genade en vrede. O Heer, en dan hebben we het ook zojuist gezongen, na de geloofsbelijdenis, zo ik niet had geloofd. Ja, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Want die werkelijkheid, Heer, tekent ons uw woord ook en leert het ons maar beamen, wie we in onszelf zijn, mensen van u afgevallen, zondaren die eigen wegen gegaan zijn en nog altijd gaan, zo u het, Heere, niet verhoedt. En daarom danken we, Heere, dat u ondanks dat, nochtans, ook vanavond, vandaag weer tot ons spreken wilt van die genade en vrede. Heere, wij bidden u, geef ook vanavond uw woord werkelijk open mag gaan, onze harten toebereid zijn, opdat het woord ook daar een ingang mag vinden. Zo ook vanavond, Heere, horen, niet wat een van uw dienaren maar wat de Geest zelf tot de gemeente heeft te zeggen. Heere, laat het zo tot ons mogen komen, dat we daarin de stem van U, de Heere, horen. En dat het zal leiden ook tot gehoor geven, ja, tot gehoorzamen. U weet, Heere, hoe we hier zitten en staan, of thuis of elders met ons meeluisteren, wat er in ons hoofd, in onze harten is, aan allerlei gedachten. Van blijdschap wellicht, omdat U ons rijk zegent en we dat ook op mogen merken. Heere, geef dan ook maar de rechte dank in ons hart. Dat kan ook zijn, Heere, met allerlei andere gedachten, van zorgen en moeite, van verdriet of van pijn, het zij lichamelijk of psychisch. Heere, U weet alle dingen, U weet ook wat we vanavond nodig hebben. Wilt U het ons geven, Heer, en sterk en zegen ons zo in de verkondiging van Uw woord, in het spreken, maar ook in het horen. We bidden U, Heere, ook nu voor onze dominee Breuren, die wellicht meeluistert, weer terug is uit Oldebroek, waar hij opnieuw, Heere, indrukken heeft opgedaan die verwerkt moeten worden. Wij bidden U, o Heere, wees hem, zijn vrouw en zijn gezin nabij in deze dagen ook van, ja, toch ook een zekere onrust die er gekomen is, maar mogen we U bidden, Heer, om één ding, dat U het voor hem heel duidelijk maakt wat zijn weg zal moeten zijn. Het zij blijven, het zij gaan. En Heere, geef dat ook in de gemeente, die overgave, wat het dan ook worden zal, Heere, maar dan is het altijd goed, als het in Uw weg en naar Uw wil is. Wil ons zo, Heere, allen gedenken, ook deze avond, schenkt U ons wat nodig is, en laat het mogen zijn tot verheerlijking van Uw naam, tot uitbreiding van Uw koninkrijk en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van de Heere vanavond, gemeente, in het Oude Testament. In een van de kleine profeten, zoals dat heet, klein, niet omdat ze minder belangrijk zijn dan de grote, maar omdat het kleine, korte boekjes zijn. Dan doel ik op de profeet Haggai. We lezen daarvan het eerste hoofdstuk tot en met het eerste vers van hoofdstuk 2. Haggai, zeg maar net voor Matthäus. Bijna aan het einde van het Oude Testament. Haggai 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. Daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand op de eerste dag van de maand, geschiedde het woord van de Heere door de dienst van Haggai, de profeet, tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat het huis van de Heere gebouwd wordt. En het woord van de Heere geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende, is het voor u wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen en zal dit huis woest zijn? Nu dan alzo, zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorde buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klim op het gebergte en breng hout aan en bouw dit huis en ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar ziet, u krijgt weinig, en als u het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? spreekt de Heere der Heerscharen, omwille van mijn huis, dat woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen, en over het koren en over de most en over de olie en over hetgeen de aardbodem zou voortbrengen, ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht van de Heere. Toen sprak Haggai, de bode van de Heere, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God, op de 24e dag van de maand, in de 6e maand, in het 2e jaar van de koning Darius. U hoorde een paar keer over het overblijfsel. Haggai, de profeet, trad op in de tijd dat de ballingen, een deel van de ballingen, was teruggekeerd uit Babel. Dan moet u denken aan de boeken van Ezra en Nehemia. In die tijd profeteerde Haggai. De tekst voor vanavond vindt u in dit gelezen gedeelte. Eigenlijk twee teksten, vers 5 en vers 7, waar we dan lezen: alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Tot twee keer toe klinkt dat hier in vers 5 en in vers 7, of zoals de herziene heeft: let aandachtig op uw wegen. En boven de preek hebben we geschreven: waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Maar voordat we daar verder bij stil gaan staan, krijgt u eerst nu gelegenheid om uw gaven te geven. Twee collecten tijdens de dienst. De eerste opbrengst is bestemd voor de noodhulp in Syrië. De tweede is voor de kerk, en straks bij de uitgang is de collecte eveneens bestemd voor de kerk. Dan nog de volgende afkondiging, wat de diensten van Deo Volente volgende week, zondag 1 december, betreffen. Dan is er voorbereiding op het heiligavondmaal. Het is dan tevens ook de eerste adventszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee Breuren voor te gaan, in de avonddienst dominee Kuit uit Wijk bij Aalburg. Tot zover ook deze mededelingen. We zingen dan als inleiding op de verkondiging. Het gaat immers over de herbouw van het huis van de Heere. We zingen Psalm 84, vers 1 en 5. 84, 1 en 5. Waar zijn we mee bezig? Dat naar aanleiding van Haggai 1 vers 5 en 7. Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen, let aandachtig op uw wegen. Gemeente van de profeet Haggai weten we niet veel meer dan dat hij leefde, zoals ik al zei, in de tijd van de terugkeer van de ballingen uit Babel. Het huidige Irak, zeg maar, die streek daar. 70 jaar lang was het volk verbannen geweest voordat het onder leiding van Ezra en Nehemia terugkeerde naar Israël. En dat was in het jaar 536 voor Christus. Dus nu bijna 2500 jaar geleden. Kunnen we daar in 2019 dan nog wel wat mee? Zo lang geleden, zegt u of jij misschien, we leven nu toch in een hele totaal andere tijd. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar toch gemeente, zo zullen we ook vanavond zien, de Bijbel blijkt altijd weer verrassend actueel. Ja, Haggai, de profeet die dan ineens opduikt in Jeruzalem, terwijl de zwart geblakerde puinhopen van de tempel er nog liggen. De tempel die door brand verwoest was, toen destijds Nebukadnezar Juda en Jeruzalem had ingenomen. En het is ook maar een hele korte tijd geweest van Haggai, zijn optreden. Slechts 4 keer heeft hij gepreekt, zeg maar, in een periode van ongeveer 4 maanden. En zijn boodschap, alle 4 die keren, ging maar over 1 ding. De herbouw van de tempel. Want dat was namelijk nog steeds niet gebeurd. We hoorden al een paar jaartallen. Het jaar 536 en 520 voor Christus. In 536 waren ze teruggekeerd. En in het boek Ezra lezen we dan dat ze vrijwel onmiddellijk toen begonnen zijn met het weer opbouwen van het brandofferaltaar. Op de plaats waar het gestaan had op het tempelplein. Want zonder offer kun je immers God niet ontmoeten. Het altaar dat al heen wees naar Golgotha, de plaats van het offer van de verzoening met God, waardoor we het mogen zingen, dan ga ik op naar Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dat was een heel goed begin, na die terugkeer uit Babel. Maar, en dat is wat Haggai op het tempelplein brengt, daar was het ook bij gebleven. Bij het herstel van dat brandofferaltaar. En de tempel lag er nu in het jaar 520, dus 16 jaar later, nog net zo verwoest bij. Een zwart geblakerde puinhoop. En hoe kwam dat nu? Wel, na het eerste grote enthousiasme waarmee ze begonnen waren, was al spoedig de ontnuchtering gekomen. Het was maar een klein groepje aanmächtige Joden die teruggekeerd waren. Zo werden ze namelijk in de omgeving daar spottend genoemd. Een handjevol van die zielige christenen met hun achterlijke ideeën, zou er nu gezegd kunnen worden. En het waren vooral de Samaritanen die zich gingen verzetten tegen die herbouw van de tempel. Samaritanen, nou daarbij moeten we denken aan een gemengde bevolking met ook een gemengde godsdienst. Voor een deel waren het achtergebleven Joden die destijds, 70 jaar daarvoor, niet waren gedeporteerd. En voor een ander deel waren het weggevoerden uit andere heidense landen die door de bezetter ook daar waren heen gebracht en zich daar gevestigd hadden. En na 70 jaar, in die 70 jaar, een bestaan hadden opgebouwd. Zij maakten daar nu de dienst uit. En ze waren bang dat ze door de terugkeer van de Joden, ja, zeg maar tweederangs burgers zouden worden. Tegenwerking dus, waardoor de herbouw van de tempel stagneerde. Maar dat was niet het enige. Een andere en niet minder belangrijke reden wordt hier door de profeet Haggai aan de kaak gesteld. In opdracht van de Heere. Haggai, gemeente, is de eerste profeet na de terugkeer uit de ballingschap die weer namens God gaat spreken tot het volk. En wat een wonder, gemeente, dat God nog spreekt. En hoe blijkt daaruit ook zijn trouw voor een ontrouw volk. Want daarom immers waren ze in de ballingschap terechtgekomen, vanwege hun telkens weer afwijken van de Heer. Het had Gods toorn zodanig opgewekt dat het gevolg was. Maar de Heere, ja, dat vind ik zo'n wonder, hè? De Heere wil opnieuw wonen onder zijn volk. Daarom die opdracht in vers 8. Ga aan het werk. Ga het gebergte in en haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden. Wat een genade, hè? Dat de Heere nu de geest van de profeet verwekt, hè, opwekt, om het volk aan te zeggen waar het fout zit, en zo weer aan te vuren om weer terug te keren naar de Heere. Wonderlijk te meer, hè, omdat de grootste oorzaak van de bouwstop niet bij die Samaritanen lag, maar bij het volk zelf blijkt te liggen. Kijk maar in vers 2. Daar moet de Heere over zijn volk klagen. Moet je je voorstellen. De Heere klaagt over zijn volk. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heere te herbouwen. Tot die conclusie was het volk gekomen. De tijd was er gewoon nog niet rijp voor. Hoezo dan niet? O zeker, ze hadden er best redelijk klinkende argumenten voor ook. Dat was allereerst de politieke situatie, we noemden het al. Alleen al die tegenwerking van de Samaritanen maakte het moeilijk om daarin nog iets te ondernemen. Bovendien was het ook economisch gezien best een moeilijke tijd. Veel inspanningen kostte het om ook daar weer een goed bestaan op te bouwen. We begrijpen. De ouderen onder ons die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, die zullen zich dat herinneren. Na de oorlog weer de wederopbouw. Het was aanpakken. En daarbij hadden ze ook nog eens de handen vol aan de zorg om het dagelijks brood. Want er was ook sprake van mislukte oogsten. Velen konden maar amper rondkomen. En sommigen gingen nog een stap verder en vroegen zich af of het ook in geestelijk opzicht nu wel zo nodig was om die tempel te herbouwen. Want, zo zeiden ze, ach, het brandofferaltaar, dat staat er toch. En dat kan worden gebruikt, dus ja, het belangrijkste van de eredienst, dat functioneert in ieder geval. Dus waarom zou je je zo druk maken om dat gebouw? Gemeente, hier kunnen we al een eerste lijn trekken naar onze tijd. Ik kwam en kom nogal eens mensen tegen die beweren dat ze om te geloven niet in de kerk hoeven te komen, de kerk niet nodig hebben. Ik geloof op mijn eigen manier, he, zo is het dan. Het is de geest van het individualisme, ieder voor zich en ieder op zijn eigen manier. Maar Haggai leert ons hier het onterechte van die gedachte. En let er dan op, gemeente, dat hij niet spreekt over de tempel van God, hè, zeg maar het gebouw, de stenen, maar over het huis van God. De plaats waar de Heere wil wonen, waar de Heere thuis wil zijn, waar hij zijn volk wil ontmoeten en tot hen wil spreken. En naar hen wil horen in hun bidden en zingen, in hun klagen en in hun jubelen. En daarbij gaat het, nee, inderdaad niet om dat gebouw op zich, maar om wat er in dat gebouw gebeurt. En wat gebeurt daar? Ik hoop dat we dat ook altijd allemaal beseffen. De ontmoeting tussen God en ons mensen en ons zondaar. Het institutionele, de kerk als plaats van samenkomst, die is onlosmakelijk verbonden met het geestelijke aspect van de inwoning van de Heer. Dus geloven buiten de kerk om, buiten de gemeente om, kan dat? Mag de vraag stellen is hem tegelijk ook beantwoorden, nee. Nee, dat kan beslist niet. Het is toch een slechte zaak, als we niet meer thuis willen komen, om zo ook gezamenlijk het gezin, het gemeente zijn te beleven. Dan is er toch iets grondig mis. Het volk zegt dat het de tijd niet is, nog niet nodig om te herbouwen. Maar de Heere gemeente doorziet het hart van de mens feilloos en kent de gedachten en de argumenten en ziet dat die niet steekhoudend zijn. Want ja, dan gaat de Heere een paar vragen stellen. En dat zijn best lastige en ontdekkende vragen ook. De Heere zegt dan, terwijl mijn huis nog steeds een puinhoop is, wonen jullie alweer in prachtige huizen. Is het daar dan wel de tijd voor? En uit het vervolg blijkt, gemeente, dat ze in feite alleen maar bezig zijn, zeg maar, met de dingen van alle dag. En gericht op het zo aangenaam en zo prettig mogelijk te kunnen leven. Daar is allemaal wel tijd voor. Daarvoor wordt alles op alles gezet zelfs. Maar de dienst aan de Heere, in dit geval dus de herbouw van zijn huis, dat schiet er helemaal bij in. Zijn ze daar nu voor teruggekeerd? Dan hadden ze toch net zo goed in dat heidense Babel kunnen blijven wonen. Want wat voor verschil maakt het dan uiteindelijk uit? En onwillekeurig denken we daarbij aan de woorden van de Heer Jezus uit de bergreden. Als hij dan zegt naar al deze dingen, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Daar gaat het hart naar uit van de heidenen, van de goddelozen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En over al die andere dingen hoef je dan niet in te zitten. Maar daar waren ze nu juist zo druk mee bezig. Met al die andere dingen. En wat schoten ze ermee op? Wat zeiden ze eigenlijk? Ach, het is zo'n slechte tijd. Eerst moet de economische situatie en de politieke situatie beter worden. En dan, ja, dan zullen we de tempel wel gaan herbouwen. Eerst zelf de zaken op de rit. En dan komt de Heere aan de beurt. Om zo te zeggen. Maar de Heere zegt nee. Nee, het is precies andersom. Omdat jullie mij en mijn dienst naar het tweede plan hebben geschoven, daarom overkomt jullie dit. Daarom die misoogsten. En daarom hebben jullie niet genoeg en kun je maar amper rondkomen. Niet dat er niets meer binnenkwam aan oogst, maar veel minder dan waar ze op rekenden. De Heere, hij blies erin. Zo lezen we. Hij blies erin. Ja, wat nu? Want dat ligt er natuurlijk niet om, wat ze hier van de profeet te horen krijgen. Het is om zo te zeggen een scherpe preek. Wel, gemeente, dan klinkt het in dit gedeelte tot twee keer toe onze tekstwoorden. Stel uw hart op uw wegen. Let aandachtig op uw wegen. Dat wil zeggen, denk eens goed na over waar je mee bezig bent. En kijk eens terug op de weg die je tot nu toe hebt afgelegd in je leven. De Heere, hij roept ze tot inkeer. En de Heere zegt, ja, jullie hebben gelijk, dat het een moeilijke tijd is. En dat het crisis is. Dat klopt. Maar weten jullie hoe dat komt? Omdat u mij tegen hebt. En als we de Heere tegen hebben, dan hebben we niets meer mee. En u hebt mij tegen vanwege mijn huis. dat nog steeds in puin ligt, terwijl iedereen zich uitslooft voor zijn eigen huis en bezittingen. Ja, een ontdekkende preek van Haggai, vindt u ook niet? Ontdekkend en ontmaskerend. Met het doel, want dat zit er bij de Heere achter, om terug te keren tot de Heere en onder zijn hoede en tot zijn eer te gaan leven. Dat wil de Heer ermee bereiken. En daarom, gemeente, moeten de dingen ook bij de naam genoemd worden, ook in 2019. Al is het 2500 jaar later. Maar ja, en u mag best weten, daar heb ik best even mee zitten worstelen. Hoe zet je dat nou over naar onze tijd? Want wij leven in een heel andere tijd dan de toen teruggekeerde ballingen. En je kunt het daarom ook niet zomaar één op één overzetten. Trouwens, wij mogen beschikken over een prachtig kerkgebouw. Dus wat dat betreft, dat soort bouwen is ook niet aan de orde. Maar toch zijn er, lijkt me, gemeente, wel degelijk lijnen te trekken en overeenkomsten aan te wijzen. En laten we daarom ook maar eens aandachtig letten op onze wegen. En eens serieus kijken naar waar wij mee bezig zijn. En vraag het u en jou dan maar eens eerlijk af, voor het aangezicht van de Heer, als we terugkijken op de tot nu toe afgelegde weg in ons leven. Waar streef ik nu naar? Wat drijft mij? Waar ben ik op gericht? Gemeente, weegt ons dan ook het zwaarst wat het zwaarst moet wegen? Waar is ons hart als eerste op gericht? Is dat op dat koninkrijk van God? Zingen we het van harte mee als de dichter zegt: daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Het is genade en het is heerlijk als het zo mag zijn. Maar het kan ook zijn dat wij ook zo onze argumenten hebben, waardoor de dienst aan de Heer, als we dan heel eerlijk zijn, er toch maar een beetje bij hangt. En er eerder sprake is van stagnatie dan van opbouw. En dan trek ik het maar heel breed vanavond. Want ook dat houdt me de laatste tijden best bezig. Als het bijvoorbeeld gaat om de wereldwijde problematiek rond het klimaat en de natuur. De opwarming van de aarde. Met als gevolg smeltende ijskappen waardoor de zeespiegel stijgt. En steeds extremere weersomstandigheden. Ja, dat heeft ook alles te maken met de dienst aan de Heere. Want we zijn immers geroepen om rentmeester te zijn over Gods goede schepping. Maar ook dichterbij, het stoppen van de aardgaswinning wegens de gevaren van de toenemende aardbevingen. En zo is er nog veel meer te noemen. Het probleem van alle plastic, waar de oceanen mee vergiftigd worden. Kortom, gemeente, zien we het ook. De schepping zucht. En is als in barensnood, zoals Paulus al ergens schreef. En zien we dat ook niet in steeds hevigere mate gebeuren. Ver weg, maar ook dichtbij. En de hele stikstofdiscussie in ons eigen land heeft daar ook mee te maken. En het is veelzeggend als onze minister-president zegt dat het de meest complexe crisis in zijn politieke loopbaan is. Nu wordt er koortsachtig gepraat over oorzaken en gezocht naar oplossingen. En dat is goed, dat is ook nodig. Maar gemeente, ligt de oorzaak, zowel wereldwijd als in eigen land, niet hierin. Dat wij, dus niet zij, maar wij, alles ondergeschikt gemaakt hebben aan het economisch belang. Aan rupsje nooit genoeg. Meer. Steeds meer, steeds beter, steeds mooier, om zo bij koren en most wel lustig te kunnen leven. Moet dat niet de conclusie zijn als we als mensheid in zijn geheel ons hart op onze wegen stellen. De aarde is en wordt door ons uitgebuit. In plaats van die als een goed rentmeester te beheren zoals God het heeft bevolen. Met als gevolg dat er aan de ene kant volop wordt geconsumeerd. En tonnen kostbaar voedsel worden weggegooid. Terwijl tegelijk miljoenen mensen leven in armoede en in honger. Wat u in huis bracht, daar blies ik in, zegt de Heere hier in vers 9. Gemeente, is dat niet de diepste oorzaak van alle problematiek die we zojuist schetsen? De Heere heeft erin geblazen, omdat we hem hebben verlaten en onze plicht daarin gruwelijk verzaakt. Dan kan ik me voorstellen dat u nu zegt of denkt, ja maar, wat heb ik nou voor invloed op dat grote wereldgebeuren? Maar ook op de situatie in ons eigen land. Inderdaad, niet veel. Maar hoe gaan wij zelf met die dingen om? Want daar begint het, bij onszelf. Stel uw hart op uw wegen, let aandachtig op uw wegen. Gemeente, dat woord komt ook tot ons, tot u, tot jou, maar ook tot mij. Wat drijft ons? Wat houdt ons bezig? En waar streven wij naar? En als we daar nu eens voor de Heere eerlijk antwoord op geven, moeten we het dan niet eerlijk bekennen, gemeente? Ja, Heere, ook ik ben met dat virus besmet van altijd maar meer te willen en te streven naar nog mooier en nog beter. En zoveel mogelijk ook genieten van al het leuke dat er geboden wordt. Want het moet tegenwoordig vooral allemaal leuk en fijn zijn. Ja, wij maken ook deel uit van die jachtige tijd waarin we bij wijze van spreken 24 uur per dag en 7 dagen in de week worden beziggehouden. En waarin ook wij die geest inademen van het grote genieten. En ongemerkt ga je erin mee, word je erin meegezogen. Dat gaat zomaar sluipend. En de politieke situatie in ons eigen land is ook niet van dienaar dat je als christen je daarin vrij en ongestoord kunt bewegen. Als je tenminste voor je principes uitkomt en vast wilt houden aan de Bijbelse normen. Ja, dan kun je een hoop over je heen krijgen. De recente week van het en Mars voor het leven heeft dat nog weer eens pijnlijk aangetoond. Wat doet het met ons? Gemeente, laat het dan niet zo zijn dat we dan maar niet al te nadrukkelijk uitkomen voor ons christen zijn, maar dat we ons liever maar wat gedijst houden om de nodige problemen te voorkomen. Want is daar dan de eer van de Heere mee gediend? Is dat dan bouwen aan een geestelijk huis, waarin we de Heere van harte aanhangen, liefhebben en betrouwen? Bij alles waar we voor komen te staan, of dat nu de vraag is of ik wel die baan moet accepteren, omdat er ook zondagswerk aan verbonden is, of dat het gaat om de vraag of ik wel of niet naar dat personeelsfeest ga, waar een sfeer hangt, waarin je als christen eigenlijk niet kunt zijn. Of de vraag hoeveel ruimte ik mijn kinderen kan geven in de omgang met de media. Telkens geldt dan, gemeente, wat weegt ons het zwaarst? En dan zeg ik niet dat er dan geen problemen meer zullen zijn. En ik begrijp ook heel best wat voor een worsteling het zijn kan om bijvoorbeeld in de opvoeding de juiste weg te vinden. Maar gemeente, met die vraag begint het wel. Wat weegt het zwaarst? En nemen we dan ook de tijd voor de dingen die er echt toe doen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan de tijd die we besteden aan de Heere en zijn dienst. Thuis in het gezin. Voor onszelf persoonlijk. maar ook als ouders met onze kinderen. Welke plaats neemt het in ons leven in? Hanteren we dan ook niet zo vaak het argument dat er geen tijd voor is, omdat ik het zo druk heb, omdat ik zo druk ben met, ja, en vul het dan maar in, het gezin, het werk, de school, de hobby's, ja, ook kerk en werk, wat al niet. Nee, gemeente, dan draaien we de zaken om als we zo gaan praten, net als die ballingen dat deden. Dan zeggen we ook, heren, de tijd is er nog niet rijp voor, maar eerst moet er van alles veranderen aan de situatie in mijn leven, zodat ik eraan toekom. Want ik heb het nog veel te druk. Of het nu gaat om de bijbellezingen op woensdagavond, of om de catechisaties. Als het even kan, zorg dat je erbij bent. Maak er tijd voor. Gemeente, dat geldt ons allemaal. Want het gaat toch niet om een liefhebberij, om een hobby die je hebt naast alle andere en veel nodigere dingen. Nee, het gaat om de dienst aan de Heer, de levende God. En het gaat daarin om onze zaligheid. Want die is er ook nog eens mee in het geding. Een gemeente, dan kan het toch niet zo zijn dat we geen tijd hebben omdat we moeten sporten. Of omdat we een bepaald programma niet willen missen. Maar ook niet dat ons werk, of wat dan ook, zoveel tijd in beslag neemt dat we geen tijd meer menen over te hebben. Gemeente, moeten we dan niet eerlijk zeggen dat die factor tijd, dat niet het echte probleem is. Maar dat het veel meer de factor prioriteit is, die hierin veel meer bepalend is. Wat weegt ons het zwaarst? Stel uw hart eens op uw wegen. En dat geldt hetzelfde nog, dat zeg ik u ook heel eerlijk, als je met pensioen, met emeritaat bent. Dan denken mensen, nou dan heb je alle tijd en dan... Nee, ook dan gaat het niet vanzelf, echt niet. Ook dan moet je daar regelmaat in houden, want ook anders versloft het ook dan zomaar. Want dat ga je dan ook ontdekken, dat is de grootste... Ja, hoe moet je het zeggen? Hindernis. Dat je, als je dan heel eerlijk bent, veel liever wat anders doet dan met dat woord, dan met de Heere bezig te zijn. Dat is vaak de reden. Tot onze beschaming moeten we dat dan zeggen. Maar alle tijd gebruiken om bij dit beeld van Haggai te blijven, om ons uit te sloven voor het eigen huis. En dan zie je dat eigen huis dan maar heel breed als het leven hier. Maar geen tijd voor het bouwen aan ons geestelijk huis. Je kunt er heel veel van zeggen, maar welk belang hecht ik eraan? Dat is het hele punt. En als dan het aardse huis wordt afgebroken, ons leven hier op aarde eindigt, hebben we dan een huis over? Het vaderhuis. Ben jij dan bereid voor de eeuwigheid? En ik zeg het ook tegen u als ouders. Weet wat u doet als u uw kinderen daarin niet voorgaat. Als het alleen maar uitsloven is voor het aardse huis en de maatschappelijke positie ook van je kinderen. En we horen het elke week in de wet die de ongerechtigheid van de vaderen, van de ouders, bezoekt aan de kinderen. Nou, dat heeft hiermee te maken. En dan geldt ons dat niet alleen persoonlijk, maar ook ten aanzien van de gemeente waar we deel van uitmaken. Het ging toen om de tempel. Een concreet gebouw waar de Heere gediend wilde worden. Voor ons is het nu de gemeente. Nou, daaraan moet ook gebouwd worden. Wil de Heere dat we als levende stenen in dat gebouw worden ingevoegd? Denk er eens over na. Als je misschien gevraagd wordt om leiding te geven voor bijvoorbeeld het jeugdwerk. Of voor wat anders er een beroep op u wordt gedaan. En tegelijk mag je ook als gemeente en ik denk ook als kerkenraad dankbaar zijn voor degenen die hun roeping hierin verstaan. En als ambtsdrager of in andere functies met hart en ziel hun bijdrage ook leveren. Maar denk dan ook nooit, ja, maar daar ben ik niet geschikt voor. Dat hoor je dan ook mensen nog wel eens zeggen. Want het gaat er niet in de eerste plaats om of we geschikt zijn, maar of we beschikbaar zijn. En als die beschikbaarheid er is, dan komt het met die geschiktheid meestal ook wel goed. Want, dat heb ik zelf ook heerlijk mogen ondervinden. De Heere roept geen bekwame mensen. Dat denk je dan. Je moet dit kunnen en dat kunnen. Nee, hij bekwaamt de mensen die hij roept. Gemeente, de Heere wil dat we meewerken en meebouwen aan de gemeente tot eer van hem, tot heil van de naaste en tot onze eigen zaligheid. En als we belijdenis hebben gedaan, dan hebben we dat toch ook beloofd. Het gaat hierom. De dienst aan de Heere, is dat een zaak van het hart, van de liefde tot Christus, omdat zijn liefde weerklank vond in mijn hart. Is dat onze gezindheid? Daar gaat het om. Want als het daaraan ontbreekt, dan zijn we precies zoals die ballingen in Israël. En zo kan het werk van God ook in onze tijd stagneren. Net als toen bij de tempelbouw. Door onze laksheid, door onze lauwheid, door mensenvrees en door dat opgaan in het hier en nu, waarin bijna alles voorrang krijgt boven de Heere en zijn dienst. Gemeente, is dat ook niet de diepste oorzaak van het krimpen van de kerk in ons eigen land? En daar doe ik ook heel veel over zeggen en wordt heel veel over gezegd. Maar is dat niet de diepste oorzaak? Genoeg hebben aan het hier en nu, waardoor het verlangen en naar het hierna uit ons hart verdwijnt. Want ik heb het hier zo geweldig best naar mijn zin. En daarmee ook de dienst aan de Heer. Stel uw hart op uw wegen. De Heere roept op tot bekering. Ja, ook anno 2019. O gemeente, en dan is er ook doel aan. Als we door de Heere tot bekering worden geroepen en gewillig gemaakt om als levende lidmaten te functioneren in zijn gemeente. En zo ook onze verantwoordelijkheid kennen en daar vorm aan geven in ons eigen kleine kringetje, zeg maar. Als het dan gaat ook om het beheer van Gods schepping. Door hem geroepen en gewillig gemaakt, dan gaat het ook gebeuren. Zo blijkt ook hier. Want dan lezen we, gemeente, niets meer van tegenwerpingen van allerlei jamaars op die preek van Haggai. Want kijk dan eens wat er staat in vers 12. Heel opmerkelijk is dat. Daar lezen we dat zowel Zerubabel als al die anderen hoorden naar de stem van de Heere. Naar de stem van de Heere. Ja, het is Haggai die spreekt, die preekt. Maar door de woorden van de profeet heen horen ze de stem van de Heere. Ja, en dan gaat het goed komen. Als we door de woorden van Gods knecht heen de stem van God horen. Want ja, zolang ik alleen nog maar de dominee hoor, dan kan ik nog denken. En misschien dacht u of jij het ook wel, al luisterend. Ja, die man heeft makkelijk praten. Dan kun je dan nog denken en laat hem maar praten. En kan ik me nog aan de boodschap onttrekken. Maar als ik daarin de stem van de Heere hoor, ja, dan wordt het anders. Dan wordt het buigen voor het woord dat hij spreekt. Ik hoop dat we dat allemaal al ondervonden hebben. De stem van de Heere hoort door de verkondiger heen. Dat zien we ook daar gebeuren. Want hoewel de situatie in de situatie niets is veranderd, de zwart geblakerde puinhopen van de tempel grijnzen het volk nog steeds aan, toch is er heel veel veranderd. Want hun hart is veranderd. Ze zijn hun verkeerdheid, hun zonde gaan inzien. Ze vreesden voor het aangezicht van de Heere, zo staat er in vers 12. Ach gemeente, en dan weer die genade, die goedheid van de Heere. Want dan wordt het volk niet weggestoten, maar dan zegt de Heere, wonderlijke, ik ben met u. Snapt u dat nou? Hoe is het mogelijk? Want dan zou je toch verwachten dat de Heere zegt, nou bouw nou eerst dat huis maar eens op, die tempel. En dan zal ik met jullie zijn. Nee, ik ben met u. Mooi hè? Mooi. Dat is nou genade. En dat kan alleen in hem, van wie de naam door Jesaja al gespeld was, Immanuel, God met ons. Ja, in Christus, die de tempel van zijn lichaam liet afbreken en die hem in 3 dagen weer opbouwde. In hem is God Immanuel voor mensen die ook na ontvangen genade zo vaak weer bij hem vandaan leven. Opdat ze zo in beslag genomen worden door het bouwen en het onderhouden van het eigen huis. Alsof dat eeuwig zal staan en we hier een blijvende stad hebben. Dat is ook zo'n uitdrukking. Ik vond dat heel mooi, dat even terzijde, dat las ik een tijdje terug. Stond er een interview in het RD met dominee Golvendingen van de gereformeerde gemeente. Ook over zijn leven, wat niet altijd even gemakkelijk geweest is. En toen zei hij aan het eind, ja, maar we hebben hier geen blijvende stad. En wat zei hij erachteraan? Wat een zegen. Begrijpt u? Dat. En als de Heere zo werkt door woord en geest, ja, dan mist dat haar uitwerking niet. Want dan zien we dat het bouw van de tempel weer wordt hervat, vers 14. Toen kwamen ze en begonnen het werk aan het huis van de Heere hun God te doen. En wat staat er dan nog zo rijk bij? De Heere wekte de geest op van alle betrokkenen. Van Zerubabel, de landvoogd van Juda, van Jozadak, de hoge priester, en van het volk. Ja, het begin, de voortgang en het einde, het is allemaal in de hand van de Heer. Gelukkig maar. Zijn trouw, die staat garant, ook in het grote wereldgebeuren. Gemeente, we hoeven daarom ook niet te gaan doemdenken. Ondanks alle crises die er zijn en die er ongetwijfeld nog komen zullen. Want ook daar is de Bijbel eerlijk over en wordt over geschreven. Niet om ons bang te maken, maar juist om ons te meer aan te sporen om de Heere te zoeken. Maar we hoeven niet te gaan doemdenken, maar horen naar de stem van de Heere en geloven in hem die hij gezonden heeft, wiens komst we de komende weken weer mogen gaan herdenken. Dat geeft houvast en dat geeft perspectief voor de toekomst, want het is zijn toekomst. En wat beleiden we aan het begin van elke kerkdienst? En ook van die woorden die je misschien niet eens meer hoort, omdat het zo gewoon is gaan klinken. Maar wat is het rijk, gemeente, die nooit zal laten varen, loslaten het werk dat zijn hand begon. Daarom is er hoop, daarom is er verwachting voor allen die in dit leven de Heere hartelijk lief krijgen. O, kom dan, gemeente, en bouw niet op zandgrond, maar bouw op de rots. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen, betreffende ons levensonderhoud en alles wat daarmee samenhangt, nee, die zijn niet onbelangrijk. Dat zegt Jezus ook niet. Hij zegt niet, zoek alleen het koninkrijk, maar zoek eerst. Die dingen zijn niet onbelangrijk, maar daar zal het dan ook wel goed mee komen. Net als met het klimaat en het milieu. Want wie zo de stem van de Heere hoort, ja, die kan zichzelf niet handhaven. Dan kun je niet verder op die weg waarop je tot nu toe hebt gewandeld. Maar dan leidt horen tot gehoor geven, tot gehoorzamen. Zijn we niet alleen hoorders, maar worden we ook daders van het woord. Hem tot eer, de naaste tot nut en onze ziel tot zaligheid. Amen. Laten we zingen, gemeente, als antwoord op de verkondiging. We doen dat met Psalm 102. Het 8e vers: reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten, en elk heeft deernis met haar gruis en toont ijver voor Gods huis. En ook het 10e vers: dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. 8 en 10 van Psalm 102. Laten we samen de Heere danken. Getrouwe Heere, zo hebben we het ook vanavond mogen horen. Van uw trouw en van uw goedheid voor een ontrouw volk, dat meende dat de tijd nog niet gekomen was, maar dat wel alle tijd had en besteedde aan het eigen huis. O Heere, wij bidden u, bewaar ons daarvoor, voor het opgaan in het hier en nu. Een groot gevaar in ons rijke Westen, Dat we zo, Heer, alleen maar horizontaal gaan denken en dat de eeuwigheid en daarmee gepaard de eeuwige heerlijkheid voor allen die het in dit leven van u leren verwachten, uit zicht raakt. O Heere, u hebt daar verdriet van als dat zo is. En daarom bidden we u, o God, geef dat we zo het allerhoogst en het eeuwig goed mogen kennen. Daar al vast aan mogen hebben, waarbij alle schatten van de wereld, hoezeer we u ook hebben en mogen danken, als het ons ook in dit aardse leven voorspoedig mag gaan, maar toch, Heere, hoe rijk die zegeningen ook zijn, het haalt het niet bij de erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Richt ons hart daarop, Heer, en laat ons leven daar ook van getuigen. In ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente in zijn geheel. Dat het aan ons gemerkt mag worden. Die zijn anders. Die hebben iets wat wij missen. Heere, u weet wat we erin nodig hebben. Wilt u het ons alles schenken? En wat zal het een heerlijkheid zijn, Heer, het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen en zich in zijn roem verblijden. Daarom, Heere, gaat het toch om de eer en verheerlijking van uw grote naam. Heb dank, Heere, voor wat u gaf op deze dag, ook in de ochtenddienst. En wil ons allen gedenken als in de nieuw begonnen week. Geef, o Heere, dat het woord van de zondag zo mee mag gaan de nieuw begonnen week in en elke dag van die week ook zal mogen stempelen. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons, Heere, ook voor een onverzoende dood. En we bidden u dat alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte nog uit Psalm 4, het vierde vers. Dat is een heerlijk vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most, zeg maar de dingen van ons levensonderhoud in overvloed, wel lustig leven. Most, hè, dat is jonge wijn, brood en jonge wijn. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. 4 vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.